Goedenavond, Groningen. Ben ik de enige Brabander hier? Ik geloof het wel. Vanmorgen zijn we hier heen gegaan. En toen dacht ik, wat is dat eigenlijk jammer dat ik hier alleen maar heen ga als ik echt een heel gericht doel heb. En we hebben ons voorgenomen om nog een keer terug te komen als we gewoon vrij zijn. Dus... Maar ik vind het wel heel mooi dat ik vanavond hier mag komen spreken. En weet je, Grace Event, en dacht ik, Grace, dat is het sleutelwoord in mijn leven. Tot mijn 40ste ongeveer, ik ben nu 52. Tot mijn 40ste ongeveer heb ik zo geworsteld om het allemaal zelf te doen. Van alles uit de kast gehaald. Tot mijn kast leeg was. Altijd geprobeerd mensen te pleasen. Altijd geprobeerd God te pleasen. Niet kunnen begrijpen waarom iemand van je houdt. Wat hebben ze nu aan mij? Mijn eerste huwelijk was mislukt. Wat voor vrouw ben ik? Mijn kinderen hebben een scheiding in hun rugzak. Wat voor moeder ben ik? Ik kwam met een burn-out op de bank. Wat voor werknemster ben ik? Wat hebben mensen nog aan mij? Er is een periode geweest in mijn leven dat ik dacht, ik stop ermee. Niemand heeft iets aan mij. En het is grace, het is echt genade, dat dat niet is gebeurd. Maar weet je wat het sleutelwoord was? Als ik nu terugkijk, of wat echt mij altijd bij genade vandaan heeft gehouden, is dat ik altijd heb geprobeerd om te begrijpen dat God van mij houdt. Te begrijpen dat mensen van mij houden. Als mijn man tegen mij zei, ik hou van je, dacht ik... Weet je wat ik nog erger vond? Als mijn man zei, wat ben je mooi. Dan zei ik, wil je een brilletje? Ik keek zo negatief naar mezelf, maar ook naar God. Hè, dat ik dacht, van, hoe kunt u van mij houden? Hoe kunt u dat nou? Alles waarvan u zegt, van wat u aangereikt heeft in een leven dicht bij u. Ik heb er zo'n zooitje van gemaakt. En ik heb het uitgeschreeuwd naar God. Hoe kunt u van mij houden? En toen heb ik die stem gehoord. Maar dat is nu genade. En voor het eerst, het was op een nacht, voor het eerst landde het, ging het vanuit mijn hoofd, landde het in mijn hart. Dat ik dacht, genade. Weet je, ik hoef het niet te verdienen. Ik kan het niet verspelen. En ik denk dat dat allemaal voor jullie ook geldt. Dat je nooit zult begrijpen hoeveel God van je houdt. Stop er ook mee om het te begrijpen. Ga het gewoon ontvangen. Ga vanuit die genade leven. En dan ga je dingen doen die je nooit voor mogelijk had gehouden. Zoals voor honderden vrouwen en een aantal mannen op een podium staan. Had ik vroeger nooit gedurfd. Ik bedoel, mensen vinden iets van je. Hè? Iedereen die nu naar mij kijkt, die vindt iets van mij. Daar zou ik vroeger heel erg bang voor zijn geweest. Ik dacht, ja, maar straks branden ze me helemaal af. Zeggen ze, nou Ina, je hoeft me nooit meer, die moet je nooit meer uitnodigen. Maar door genade van God heb ik de vrijheid en de moed en de liefde gekregen om naar vrouwengroepen toe te gaan. En te zeggen van, weet je wel hoeveel God van je houdt? Maar vooral ook, in dit thema, weet je wel hoe dicht bij God je kunt zijn en vrede kunt ontvangen. Ook, of misschien wel juist, als het in je leven stormt. Want nadat ik heel veel heb ontvangen, heel veel heb mogen leren in wie ik mag zijn, niet door wat ik doe, of door wat ik uitzie, wat ik draag, hoeveel ik weeg, heb ik ook daarna mogen leren dat mijn vreugde in God ook niet afhangt van wat ik doe en hoeveel ik weeg. En wat er allemaal wel en niet lukt. Dat je gewoon mag leven, dat je mag zijn. Geen human doing, maar een human being. In Jezus Christus. En dat je daar vanuit een vreugdevol leven mag gaan leiden. En misschien denk je, hoe kan dat nou? Hoe kun je? Je kunt toch niet altijd blij zijn? Nou, ik ben ook niet altijd blij. Mijn man zegt regelmatig, wat ben je toch echt een moppenkontje hoor. Nou ja, ik kontje. Van de week zat ik zelf in een behoorlijke dip. En hij zei tegen mij, hij zegt, joh, je moet zondagavond eens naar Groningen gaan. Er spreekt een iemand over vreugde in God. Weet je, alles wat ik tegen jullie zeg, zeg ik ook gewoon tegen mezelf. En er zijn zoveel vreugderovers in het leven. En dat is ook niet zo raar. Want er is er eentje op uit om altijd je vreugde weer te roven. Om alle zegeningen die je van God krijgt, naar ziel en naar geest en naar lichaam, is er eentje bij die dat weer graag af wil pakken. Petrus zegt, als een briesende leeuw gaat hij rond. En het is goed om je daartegen te wapenen. Dat je ervan bewust bent dat er iemand is die je vreugde wil roven. En wat je dan ook kunt doen om daar sterk in te zijn. Om het niet te laten roven. Want weet je, vreugde is vooral een keuze. Kiezen om vreugdevol te zijn. Dat is geen gevoel. Ik heb het niet over de blijdschap emotie. Maar die vreugde vanuit je ziel is een keuze. Ik kies ervoor om het te verheugen in wie God is. Slechte of goede omstandigheden. Keuze is een vreugde. Is een opdracht. De vreugde is een keuze. Het is een opdracht. En we lezen heel vaak, als je een Bijbelstudie zou gaan doen naar het woord vreugde, dan merk je heel vaak dat God zegt, verblijd u ten alle tijd. Dat het echt een opdracht is. Dan denk je, maar hoe kan dat dan? Hoe kan dat dan? Hoe kun je vreugdevol zijn als je man zegt, ga bij je weg? Hoe kun je vreugdevol zijn als je baas zegt, we kunnen eigenlijk niet zonder je, maar we gaan het toch proberen? Hoe kun je vreugdevol zijn als je, nou, noem maar op. Probeer je eens één moment in te denken dat je in een bootje zou zitten met al je bezittingen in twee plastic tasjes. Op weg naar, weet ik het welk land. En dan zegt de Bijbel, verblijd u. Wees blij. Hoe kan dat? Dan denk je, dat kan niet. Weet je wat het mooie is? Als je de grondtekst opzoekt van het woordje vreugde, dan zie je dat in vreugde ook het woordje gara zit. En gara is geschenk. Op het moment dat je je uitstrekt, al dondert de onweer boven je hoofd, al waai je bijna uit je hemd. Op het moment dat je zegt, en toch zal ik mij verblijden in wie God is. Dan komt die vreugde en die hoef je niet uit je eigen tenen echt omhoog te halen. Die vreugde ontvang je dan van God. Als jij de keuze maakt om vreugdevol te zijn, krijg je het geschenk van hem, die vreugde. En wat is die vreugde dan? Misschien kan ik beter zeggen wat het niet is. Vreugde is niet de afwezigheid van verdriet. Vreugde is niet de afwezigheid van ziekte. Vreugde is niet de afwezigheid van lijden. Vreugde is de aanwezigheid van God. In mooie dagen, maar ook in ziekte. Ook in lijden. Het weten dat God met je is. En het weten dat God je draagt, je steunt, om je is, bij je is. Net kwam de naam Immanuel voorbij in een lied. God met ons, God met jou, God in jou, betekent dat. Maar misschien heb je helemaal niet dat gevoel. Ik denk, ja, leuk, God met mij. Maar ik zie hem niet, ik hoor hem niet. Wij zijn heel vaak geneigd om ons door ons gevoel te laten leiden. En dat gevoel, dat kan je vreugde naar beneden halen. En dat gevoel, dat kan je bedriegen. Je gevoel kan zeggen, God is er niet. En ik heb het zelf ook die periodes. Absoluut. Dat ik het naar God uitroep. Hallo, weet u wel waar ik woon? Hier. Ik heb u nodig nu. Ik zie u niet, ik hoor u niet. Bent u er eigenlijk wel? Waarom doet u niet iets? Kunt u soms zo machteloos voelen, hè? Situaties waarin je als mens niets kan doen. En dat je denkt, God, u bent de enige die iets kan doen. Waarom doet u dat niet? stampvoetend. Wat heel veel mensen trouwens niet weten is dat Habakkuk, ik weet niet of jullie die laatste verzen kennen uit het Bijbelboek Habakkuk. Habakkuk die roept dan dat hij zichzelf verblijde in de Heer, ook als alles mislukt zou zijn, de oogst mislukt zou zijn, als er niets meer op het land zou staan. Even zoeken hoor, Habakkuk wandelt soms zomaar mijn Bijbel uit. Hebben jullie dat ook, dat sommige hoofdstukken gewoon opeens weg zijn? Nou, oh, hier heb ik het. Nee, heb ik toch niet. Ik zal je vertellen, mijn leesbril zit in mijn tas op mijn hotelkamer. En nu heb ik de leesbril van mijn man, maar daar zie ik nog minder mee. Waar staat Habakkuk ook alweer? Wie weet dat? Nou, laat me gaan. Lees het thuis maar na. Habakkuk eindigt met van, ook al zal er alles tegen zitten, al zal er niks meer zijn, nochtans, ik zal me verblijden, ik zal me verheugen. Maar weet je dat Habakkuk begint met de klacht, waarom blijft u van ver? Waarom doet u niks? Waarom grijpt u niet in? Diezelfde man. Maar in dat hoofdstuk, in dat Bijbelboek Habakkuk, maakt hij de omslag van en toch zal ik mij verheugen in God. Dat zie je in Psalm 13 ook, dat David naar God roept, hoe lang nog, Heer? Hoe lang kijkt u nog de andere kant op? Hoe lang nog zullen mensen zeggen, waar is nou jouw God? Ja, 2 jaar geleden lag ik een paar keer in het ziekenhuis met longembolieën en tromboses, een hele nare tijd. En dat mensen niet eens altijd boos bedoeld, maar oprecht kunnen zeggen, waar is jouw dan God? Waar is jouw God dan? Jij bent toch zo gelovig? Hoe kan dat dan dat je zo ziek bent? Waar is dan jouw God? Ja, bij mij, waar zou die anders zijn? Hoor ik zo vaak de vraag, waar is God in het lijden? Ja, bij jou natuurlijk, waar zou die anders zijn? God is bij je, ook als je hem niet voelt. En dan vraagt het om de keuze. En dan zeg ik het ook wel eens tegen God zelf, dan pak ik als het ware mijn Bijbel. En dan zeg ik, Heer, ik voel u niet, ik zie u niet, ik hoor u niet. Maar hier staat dat u Immanuel bent. Dat u bij me bent en ik kies ervoor om te geloven dat dat waarheid is. Omdat uw woord waarheid is. En als u zegt dat u er bent, dan bent u er. Dag aan dag draagt hij ons, zegt Psalm 68. En dat wil ik dan geloven, maar alstublieft wilt u het mij ook laten merken. Geef me iets van uw vreugde, geef me iets van uw troost. Vreugde is dus een keuze. Het is een geschenk, het is een opdracht. En ja, hoe hou je dat dan vast? Boosheid en teleurstelling kunnen je enorm vreugde roven. En wat doe je dan met die boosheid? Ik kom veel vrouwen, mannen ongetwijfeld ook, maar die spreek ik wat minder. Ik kom veel vrouwen tegen die boos zijn op God. Maar dat eigenlijk niet durven zeggen, want je mag toch niet boos zijn op God? Vrouwen die heel teleurgesteld zijn in God, omdat hij iets niet gedaan heeft wat je zo graag wil, dat je je sok uit je schoenen gebeden hebt en het is niet gebeurd. Of dat hij iets toegelaten heeft waarvan je denkt, waarom? Weet je, we leven ook in een wereld met gebrokenheid. We zijn bevrijd van de straf van de zonde, we hebben grace, we hebben vergeving, genade gekregen. We staan hier nog met onze voeten in een wereld vol gebrokenheid. Gebrokenheid die je terugziet in huwelijken, in relaties, in lichamen, in kerken. We hebben daarmee te maken. En boosheid en teleurstelling naar God toe. Wat doe je daarmee? Negeer je het? Maar waarom zou je het negeren? Denk je dat God het niet weet? Hij zegt in Psalm 103 dat hij de mens, hij zich heel bewust van is dat de mens van stof is, maaksel. Dat hij weet wat hij van ons kan verwachten. Weet je, ik wil jullie echt niet aanmoedigen om nou zo'n partijtje lekker boos op God te gaan zijn. Maar ik wil je wel aanmoedigen om je boosheid gewoon in het licht te zetten en bij God te brengen. Want boosheid kunnen twee dingen doen. Boosheid kan je maken dat je boos wordt, dat je verbitterd wordt. Je denkt, aan u heb ik ook al niks. En dat je God de rug toedraait. En dat de boosheid jou tot zonde brengt. Maar je kunt ook met je boosheid naar God toe. Dat je als het ware, als ik naar mezelf kijk, dan sta ik echt als op zijn borst te rammelen. Doe iets! Om even later tegen diezelfde borst uit te huilen. En me dicht in zijn omarming te laten troosten. En weet je, God vraagt ook niet van je dat je al die boosheid maar verdrinkt. Hij vraagt gewoon, kom maar mee met mij. Kom met je boosheid, kom met je verdriet naar mij. En probeer te stoppen te begrijpen waarom dingen gebeuren. Je komt er hier niet achter. En weet je, God vraagt niet of je hem begrijpt. God vraagt of je hem vertrouwt. Toen ik in het ziekenhuis lag ook. Mijn lijf had al een aantal problemen, waardoor ik gewoon best wel eens van kan balen dat je hoofd iets wil wat je lichaam niet kan. En dat ik ook weer, Heer, ik begrijp het gewoon niet. Ik vraag niet of je me begrijpt. Ik vraag of je me vertrouwt. Vertrouw je God? Ook als die niet doet wat je zo graag wil. Durf je te zeggen, God is goed. In alle omstandigheden. Corrie ten Boom, die zei eens, ja, als we met onze vrouwenvereniging naar een uitje gaan en we bidden om mooi weer. En we hebben mooi weer, dan zeggen we, nou, God is goed. Ze zegt maar, God was ook goed toen mijn zus Betsy voor mijn ogen de hongerdood stierf. Wow, wat een uitspraak. Soms denk je, het kan bijna niet. Hè? Het kan bijna niet bestaan dat je dat gewoon blijft roepen, God is goed. En toch kan het. Nog niet zo heel lang geleden zag ik daar ook weer zo'n getuigenis van. We hadden een vrouwenweekend. De stichting die ik heb opgericht, hebben af en toe kleinschalige weekenden, 20 vrouwen ongeveer. Het hebben we ook over dit thema nagedacht, dansen in de regen. En kort na het weekend verloor een van de vrouwen haar man. Totaal onverwacht. Vrij jong nog. En tijdens dat weekend hadden we de tekst gepakt. Onder andere dat God zegt dat hij je rouwkleed zal omwisselen voor een lofgewaad. Nou, God werkt heel vaak met symbolen. Ik vind het zelf ook heerlijk om met symboliek te werken. Dus wij hadden alle vrouwen een lofgewaad gegeven. Heel mooi wit kleed. Waar ze heerlijk mee konden dansen en God lofprijzen of gewoon lekker om zich heen doen. Maar goed, die vrouw had haar man verloren. Ik ging naar de begrafenis en ik zal het nooit vergeten. Ik zit daar in die rij en daar gaat de deur open. En komen haar zoons komen eraan met de kist van hun vader op hun schouders. En achter de kist loopt zijn vrouw in een zwarte jurk met een lofgewaad. Looft ze God omdat haar man dood is? Nee, natuurlijk niet. Er staat ook nergens in de Bijbel dat je dankt voor alle omstandigheden, maar dankt in alle omstandigheden. Dat je kunt blijven zeggen, ja, maar God is goed. Ook al begrijp ik er niks van, God is goed. En daarvan uit die vreugde halen. Maar er zijn zoveel dingen die je die vreugde roven. En omdat ik merkte dat ik met spreekbeurten altijd tijd tekort kwam, heb ik daar een tijdje geleden een boek over geschreven. Dans in de regen. Met danspassen, zo noem ik die. Danspassen die jou helpen om die vreugde vast te houden in God. En er zijn hele danspassen die voor de hand liggen, zo denk ik. Zo van zorgen maken, dat kan een enorme vreugderover zijn. Ik merk dat zelf ook vaak. Dat ik ondanks mijn medicijnen, had ik een tijdje geleden toch een nieuwe trombose. En het zit gewoon dan te rommelen in mijn been. En dat ik dan tegen mijn man zeg, ik maak me zorgen over mijn been. En dan hoor ik mezelf dat zeggen, hè? Ik maak me zorgen. Denk, oh ja, kan ik door mij zorgen te maken over nieuwe trombose, kan ik daardoor één dag aan mijn leven toevoegen? Nee. Jezus zei dat je met zorgen maken nog geen el aan je lengte kan toevoegen. Ik heb overigens wel ontdekt dat je met zorgen maken wel een aantal kilo's aan je gewicht kunt toevoegen. Want ik ga altijd zitten eten als ik gestrest ben. Maar zorgen, nou, je zorgen maken, dat kan zo'n vreugde erover zijn. Een van de minder bekende danspassen wil ik er hier even uithalen. En dat is filter je oren. Weet je wat namelijk een stuk vreugde kan roven? Wat mensen tegen je zeggen. Vaak goed bedoeld. Maar weet je, wij laten soms gewoon toe dat onze oren een vuilnisvat is of zo. Waar iedereen maar van alles in mag gooien. Toen ik in het ziekenhuis lag, komt er iemand op bezoek. En zegt, nou, ben je nog niet klaar mee? Ben ik nog niet klaar mee? Hoe vaak zeggen we zoiets? Nou, dan ben je mooi, dan zal je een poosje zoet mee zijn. Daar kom je niet meer vanaf. Een aantal jaren geleden had ik een vervelende tekenbeet met de ziekte van Lyme. Ja, weet je dat er mensen zijn die er in een rolstoel komen? Ja, natuurlijk weet ik dat. Waarom zeg je dat tegen mij? Word ik daar vrolijk van? Filter je oren. Zeg gewoon als mensen opmerkingen maken waarvan je merkt, ik word hier bang van, ik zal er nog eentje noemen. Heel goed bedoeld, een vriendin zei tegen mij toen naar die nieuwe trombone. Ze zegt, joh meid, je bent net een wandelende tijdbom. Ik zeg, stop. En ze had het ook niet in de gaten. Stop. Dit wil ik niet horen. Filter je oren. Dingen die je naar beneden halen. Dingen die je bang maken. En dat wil helemaal niet zeggen dat een ander daarin misschien niet gelijk kan hebben. Maar weet je, dan denk ik, er is altijd wat mensen ook zeggen. Daar ben je nog niet klaar mee. Daar ben je wel zoet mee. Daar zit je levenslang aan vast. Doktoren kunnen zeggen, ja, hier moet u mee leren leven. Dat kan. Maar daarboven hebben we altijd nog God, die misschien wel op een dag zegt, ik genees je. En misschien ook niet. En iedere ochtend weer strek ik me uit naar genezing. Denk ik, Heer, als u mij wilt genezen, nou dan ga ik echt dansen. Dan ga ik echt dansen. Maar zo niet, dan dans ik toch ook. Want u laat mijn hart dansen. Dansen op de melodie van uw liefde. Van uw genade. Van uw vrede en van uw eeuwige trouw. God kan je hart laten dansen, ook als je voeten dat niet meer kunnen. En wat mij ook helpt, en wat ook een dansles is, is te beseffen dat hoe zwaar het lijden ook is, en daar wil ik niks aan tekort doen, want vreugdevol zijn betekent niet je verdriet negeren. Alsjeblieft, laten we gewoon ook ruimte geven aan je verdriet. We leven in een maatschappij waarvan je heel vaak al snel je tranen weer op moet laten drogen. Zit je daar nou nog steeds mee? Joh, dat is toch ook al zo lang geleden? En dan ga je maar weer verder. Terwijl je ook je verdriet, je ruimte mag geven. Die vreugde van God kan juist midden op het moment dat de tranen over je wangen stromen. Dat je met een gebroken halleluja, als het ware, ze te zingen. Niet zo lang geleden hadden we een situatie in ons gezin. En ik vertel trouwens niet zozeer iets over mezelf om te zeggen van kijk mij nou. Maar vooral kijk God nou. Hè, wat hij kan doen. En als jullie daar voorbeelden uit mijn eigen leven voor willen. Dan wil ik die ook graag geven. We hadden een situatie binnen het gezin waarin ik het ook niet meer wist. En ik stond onder de douche. Ik vind de douche altijd een heerlijke plek om even lekker te janken. Even. En ik merkte dat ik enorm naar beneden gezogen werd, omdat ik naar de situatie keek. En toen moest ik denken aan een verhaal in 2 Kronieken 20, waarin Jozefat te maken krijgt met een enorme dreigende situatie. En waarin hij met zijn legertroepen op de vijand afgaat. Maar voor aan de legertroepen zet hij niet de machtigste wapens, mensen met de machtigste wapens, maar zet hij de mensen die God prijzen. En God loven. Dat verhaal raakte me op dat moment zo dat ik dacht, ik kan twee dingen doen. Ik kan hier helemaal mezelf leegjanken onder de douche. Maar ik kan ook zeggen, en toch, ik kies ervoor om niet naar de situatie me daardoor te laten verlammen. Maar ik kies ervoor om de situatie in uw hand te leggen. En te vertrouwen dat u goed bent. Dat u erbij bent. Dat ik nooit uit uw hand zal vallen. En ook mijn kinderen niet. Weet je, soms kun je met je kind niet meer over God praten, maar je kunt met je God altijd over je kind praten. En dat God ons beschermt betekent niet dat er nooit iets kan gebeuren, maar het betekent wel dat je nooit uit zijn hand zult vallen. En als ik dan zulke dingen bedenk, En ik bedenk hoe zwaar dit lijden ook is. Het is altijd tijdelijk, want er komt een dag. Er komt een dag dat God zich naar je toe buigt. En de laatste tranen van je wangen veegt. En dat je daarna alleen nog maar vreugdetranen zult huilen. En zulke gedachten helpen mij op dat moment om verder te kijken dan vandaag. Om het los te laten, om het bij God te brengen en om het te verheugen in wat Hij geeft nu en in de toekomst. Vroeg zongen wij zo'n liedje van Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw. Kenden jullie dat? Ik vond dat zo'n heel deprimerend liedje. Zo'n heel deprimerend wijsje ook. Nu gaan de bloemen nog dood. Maar er zit een machtige boodschap in. Stil maar, wacht maar. Nu gaan de bloemen nog dood. Maar eens is het lijden echt voorbij. En dan kom ik bij het laatste. Ik zou jullie nog zoveel meer willen vertellen. Maar goed, we hebben een heel programma. Ik wil het laatste punt. Wil ik vragen of de muziekgroep weer naar voren komt. Een van de danspassen die ik beslist wil noemen is zoek steun. Als er aan je vreugde wordt getrokken. Als je in een hele moeilijke situatie zit. Als het stormt in je leven. Doe het niet alleen. Doe het niet alleen. Weet je, God zei op een gegeven moment had hij de wereld geschapen en de mens. En hij zag dat het goed was, zeer goed. Maar tegelijkertijd zegt God, maar één ding is niet goed. Het is niet goed dat de mens alleen is. En dus gaf hij Adam een maatje. En ik ben ervan overtuigd dat dat veel verder gaat dan alleen maar het huwelijk. God heeft ons aan elkaar gegeven. En als Adam in een volmaakt paradijs al een maatje nodig had, hoe denk je het hier dan in je eentje te kunnen doen? Zoek steun. Vraag hulp. En dat is eng. Want hulp vragen betekent jezelf kwetsbaar opstellen. Te zeggen, ik kan het niet alleen. Maar weet je, soms heb je gewoon niet eens meer woorden om zelf te bidden. En dan heb je die ander nodig. En misschien als jij die ander bent die steun biedt, maak het ook je vriendin, je moeder, je zus, je kind, wie dan ook. Het is eenvoudiger om gewoon die steun aan te bieden. Nog niet zo lang geleden zat ik op de fiets. En kom iemand tegen, zo. En de ander roept, hey, alles goed? Denk, ja, nee, het is bagger. Denk ik, stap eens van je fiets, kijk me eens aan. Zeg eens, hey, hoe is het nou met je? Hoe gaat het nou echt met je? Kan ik iets voor je doen? Kan ik voor je bidden? Mag ik met je bidden? Weet je hoe gaaf het is als iemand je meeneemt naar Gods troon? Als iemand zegt, vader, ik sta hier met uw dochter, met mijn zus. U bent onze vader, we zijn zussen in u. En ik bid u zegen aan met uw shalom. Naar ziel en naar geest en naar lichaam. Vul hem met uw vrede en uw vreugde die elke situatie en elke storm te boven gaat. Doe het niet alleen. Zoek steun. We gaan zo een lied zingen. En dan ga ik voor jullie bidden. Ik vind het heel fijn dat ik dat mag doen. Maar misschien zeg je, ik wil heel graag ook op dit moment dat er iemand inderdaad met mij bidt. Je hoeft echt geen heel verhaal te houden hoor, wat er allemaal is. Dat je God weet wat er is. We hebben een ministry team. Die gaat daar straks, of die staan daar al volgens mij, als ik het goed zie. Als je zegt, ik wil heel graag gebed. Voel je vrij en voel je aangemoedigd om uit je rij te komen en daar naartoe te gaan. Misschien moet je even wachten, maar ze staan er ook in de pauze nog. En voorkom dat je vannacht in je bed ligt en dat je denkt, had ik het maar gedaan. We willen je zo graag samen met jou bij God brengen en bidden in je storm om die vreugde voor hem. Bidden. Trouwe Vader, dank u wel voor wie u bent. Een God van vreugde. Een God van vrede. God van genade. Een God die ons dag in dag uit draagt. Heer, er zijn dagen dat we denken, we trekken het niet meer. Het gaat niet langer. Ik kan niet meer. Ik ben op. Heer, dank u dat u in uw woord zegt, ik draag je. Ik ben met je. Ik dank u dat u in uw woord zegt dat uw ogen de aarde afspeuren om krachtig bij te staan, de rechtvaardigen. Heer, en ik dank u dat wij die rechtvaardigen mogen zijn. Dat we door de vergeving van Jezus zijn gewassen en gereinigd en gerechtvaardigd. Dank u wel, Heer, voor al die vreugde die u geeft en die moed en die kracht. En Heer, we hebben u nodig. We hebben u nodig. Heer, we willen ook beleiden dat we niet zonder u kunnen. Heer, we maken zoveel kapot. We doen zo vaak alsof onze inzet in de strijd bepalend is voor de uitkomst. Heer, we knokken ons kapot. Ik bid dat we de strijd aan u mogen overgeven. Heer, dank u dat u de leeuw van Juda bent, dat u uw overwinningsbrul hebt laten horen, die oneindig veel krachtiger is dan die briesende leeuw die rondgaat en ons probeert te tackelen. Heer, ik bid dat de leeuw van Juda zijn brul mag laten horen vanavond over deze vrouwen van u die hier met een gebroken hart of een gebroken lichaam zitten. Heer, ik bid uw overwinning over hen uit. En ik bid uw vrede over hen uit. En uw vreugde. Dank u wel, Heer. Dat we zo met elkaar deze avond mogen hebben. Dank u wel dat er vrouwen zijn die ook met liefde voor hun zussen willen bidden. En als je nu in de zaal zit en je hart klopt bijna je oren uit en je durft eigenlijk niet. Ik wil je echt aanmoedigen om die vrijheid te nemen. Niets is gek, niets is raar. Je mag er zijn, je bent zo geliefd. En deze avond mag je iets van die liefde ontvangen door je andere zussen heen. Laat je zegenen, laat je zalven, laat je vullen met die vreugde van hem. Om daarna om het leven in te mogen gaan met een hart dat danst. Tegen de stormen opgewassen zullen zijn. En Heer, waar er stormen zijn, bid ik dat één vingerknip van u in de storm kan liggen. En die moet luisteren nu. Maar Heer, als het anders gaat, dan bid ik dat u voor ieder weet dat ze verankerd zijn in u. En dat ze nooit uit de boot zullen vallen waarin u aan het roer staat. Dank u wel, Heer, voor wie u bent. U bent goed. U bent groot. En u bent liefde. En boven alles genade.